Het onderwerp waar ik over wil spreken is een beetje vreemd voor een gemeente waar vooral uit ouderen bestaan, maar ik had het toch op mijn hart. Ik heb het in onze gemeente gedaan voor de jovo's, voor de tieners, voor iedereen onder de 30 jaar. Dat wordt hier een beetje moeilijk, maar wat het punt is dat u er wel voor bidt, dat het is heel opvallend in de Bijbel, zal ik u straks laten zien, dat de discipelen, maar ook een heleboel profeten, waren hele jonge mensen. De discipelen waren nog maar tieners toen Jezus hen riep. Of misschien voor in de 20. Maar ik wil u uitdagen, om twee dingen heb ik dat gedaan. Om u te laten zien dat het staat er wel, maar het is hier nooit opgevallen. Misschien net zoals met die winsels. Maar het tweede is ook om ervoor te bidden. Om voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen, dat u biedt dat God hen gaat gebruiken, of in de gemeente, of daarbuiten. Wat ik al zei, je kunt het zien, je kunt het doorgeven aan Bjorn, en die kan het weer een andere doorgeven. Het is pas de tweede keer dat ik erover spreek, maar God gebruikt graag jonge mensen. Maar dat geldt ook voor ons, mensen die onzeker zijn. Want ook, vooral jonge mensen voelen zich vaak ook onzeker. Doe ik het wel goed? En ze voelen zich te jong, te onervaren, of te veel verkeerde gedachten. Weet je wel, maar dat heb je als ouder ook. En je hebt wel ervaring, maar toch voel je je onzeker. Zo, laat hij dat maar doen. Of laat haar dat maar doen. Ja, ik ben oud en ik voel me een beetje onzeker. Nee, je mag met Christus doorgaan. Jonge mensen denken bijvoorbeeld altijd, ja, ouderen weten alles beter. Dat dacht ik vroeger ooit. Oh, je loopt al 50 jaar met de Heer. Wow. En nu kom ik erachter dat nu ik ouder ben, ik weet het helemaal niet beter. Het enige wat ik beter weet is dat het niet kan. Ik heb vroeger dacht ik doe het even. En nu denk ik, ja, maar het lukt me niet. En je hebt de Heer veel meer nodig. Het enige wat de ouderen beter weten dan jongeren is dat ze het zelf niet kunnen. Ik heb het hier al eerder gezegd, maar ik vind het zo'n opvallende tekst dat de Heer Jezus zat ergens en toen kwamen mensen, die hadden een vrouw op overspel betrapt. En toen wilden ze haar stenigen. Toen Jezus ging, die zei niks, want ze wouden hem erop vangen. Want ze weten, Jezus is vol liefde. En die gaat niet maar zo zeggen, ga die vrouw maar stenigen, want dat staat daar in de wet. Maar dus, misschien zat hij een beetje na te denken, hoe kom ik hier nou onderuit? Hoe kan ik toch mijn liefde laten zien? En toch rechtvaardig. En toen ging hij op de grond schrijven. Ik weet niet wat hij daar ging schrijven, misschien hypocriet of zo, of kijk naar jezelf, hè? En u dan, of wat schrijft hij daarop? En dan is het zo opvallend, dan staat er, toen gingen ze weg, te beginnen bij de oudsten, ja, inderdaad, de oudsten zagen, hé jongens, in mijn hersens is het ook niet zo mooi, ik ben nog nooit betrapt op overspel, en ik heb nog nooit overspel gedaan, maar wat er allemaal gaande is in een storm in mijn hersens, ik ga maar weg, want daar kom ik niet goed van. Niet zonder kleerscheuren vandaan. Maar, en dus, oké, oudere mensen. De discipelen van Jezus waren jonge mensen die onzeker waren, die onervaren waren. En met die mensen heeft Jezus de wereld veranderd. Nou, dat kan niet ook wel met ons, denk ik. Wat God zoekt, wat Jezus zoekt, is mensen die een keus maken. Een keus. En aan hen openbaart hij zich. Direct een paar teksten. Maar in Israël was het toen in de tijd van Jezus, de gewoonte dat rabbies, belangrijke rabbies, die hadden discipelen. Die trokken door het land heen en dan gingen jonge mensen mee. En de discipelen van een rabbi waren altijd jonger dan de rabbi zelf. Dat is mijn eerste punt al. En Jezus was 30 jaar ongeveer, staat er in Lucas 3. Dus in ieder geval waren al die discipelen van hem jonger dan 30. En normaal is het in die tijd dat als die rabbi, die had dan een soort, dat waren tieners, jongens vanaf 13 jaar als ze de bar mitzvah hadden gedaan. En ze waren redelijk intelligent, dan gingen ze met een rabbi mee. Dat was een soort universiteit. Die had een middelbare school, zeg maar. Dat was gewoon in de synagoge en uit de Torah leren. En wilde je verder, en vooral in het geloof, dan ging je met een rabbi mee. Een soort middelbare of hogere opleiding. En waarschijnlijk was dat bij de Heer Jezus ook zo. Maar ik wil u een paar teksten laten zien. waaruit dat blijkt, is kijk hoe gaat het ding naar voren. Ja, wie kijkt is, hey, hij doet het al. Johannes 13, vers 13, daar zegt de Heer Jezus tegen zijn, 13, vers 33, daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, lieve kindertjes, staat in het Grieks, lieve kindertjes, nog een korte tijd ben ik bij u. Dus ik ga een paar teksten noemen om u te laten zien hoe jong die discipelen waren. Kijk, een opa zegt misschien wel tegen zijn kleinkinderen, lieve kindertjes. Maar een man van 30 zegt tegen jonge mannen van in de 20 geen kindertjes. Dat is een beetje vreemd Nederlands. He, dat, je bent 30 jaar en je zegt tegen je vriend, kindertje. Dat is al heel opvallend dat de Heer Jezus dat zegt. Dus dit is al één aanduiding van, hey, blijkbaar zijn die discipelen in de ogen van Jezus, die man van 30, waren ze maar jonge kindertjes. De volgende, daar staat een langere tekst, daar, toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze knielde voor hem neer om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar, wat wilt u? Zij zei tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Heb ik altijd een hele vreemde tekst gevonden. Waar, als dit nou volwassen mannen zijn, waarom komt dan de moeder naar hen toe? Hè? Ik zie dan jouw moeder die komt. Die, nee, maar die komt voor jou vragen, mag zien dan, of jij komt voor Bjorn vragen, mag Bjorn aan uw linker of aan uw rechterhand zitten? Dat is toch raar. Als je volwassen mannen hebt, dan ga je als moeder dat toch niet vragen. Maar blijkbaar zijn die jongens nog zo jong, dat zij naar Jezus toekomt in hun naam en zegt, mogen ze daar zitten? Raar, hè? De volgende. Ja, dat is Matteüs 20, nee, ja wel, de volgende. Ja, dat Matteüs 17, toen zij, dat zijn al die discipelen, dat, toen zij Capernaum binnengekomen waren, gingen zij, die de twee drachmen inden, naar Petrus toe en zeiden, betaalt uw meester de twee drachmen niet. En dan zegt Jezus later, een paar versen verder, zegt hij tegen Petrus, ga naar de zee, werp een vishaak uit en pak de eerste vis die boven komt. Doe zijn bek open en u zult een stater, dat zijn vier drachmen, vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. Vond ik ook altijd zo'n vreemde tekst. En als je dat dan verder bekijkt, dan in de tekst hiervoor, dan zie je dat dat alle discipelen kwamen bij Jezus. Het was niet alleen Petrus die daar kwam. Maar je kunt ook een beetje zien daarboven. Toen zij, dat is de hele club, kwamen bij Jezus. En ze praten met Jezus, dit en dat. En de Heer Jezus zegt alleen tegen Petrus dat hij die drachme moet betalen. Dat was in de wet, waar stond het ergens in Exodus, dat iedereen boven de 20 moest dan een bepaalde belasting betalen. En dat was de gewoonte gebleven. En Jezus zegt dus tegen Petrus dat hij de belasting moet betalen voor Jezus en Petrus. Dus het lijkt erop dat Petrus de enige was van al die discipelen die 20 jaar was. Anders had de Heer Jezus wel gezegd voor hun of voor jou en Johannes, of wie dan ook. Maar blijkbaar was Petrus de enige die meerderjarig was. En dat daarvoor betaald moest worden. Ook een andere tekst, dat hebt u wel gelezen, daar blijkt dat Petrus was de enige die getrouwd was. De schoonmoeder van Petrus lag met koorts te bed. En hij was de enige die getrouwd was. En Andreas, die woonde bij Petrus in huis, staat ergens anders. Blijkbaar waren die anderen nog niet getrouwd. En in die maatschappij was het altijd de gewoonte. Iedereen trouwt. Ja, nu niet meer zo, maar toen iedereen trouwde. En toch wel zo'n beetje als je 20 jaar was. Dan was je In ieder geval op jonge leeftijd trouwde hij. Of een andere tekst, wat u wel weet is, Petrus was altijd de haantje, de voorste, die was de belangrijkste, die nam het initiatief. En dat was waarschijnlijk ook, omdat hij de oudste was. Hij wist het meeste van landen. Ik vind het zo interessant, dus als je erover na gaat denken, hé, wat een jonge lui. En als de Heer Jezus hem kan gebruiken, dan kan hij ons ook gebruiken als we ons onzeker voelen. Of misschien te oud. Maar je bent nooit te oud om te bidden, nooit. Nooit te oud om met hem om te gaan. Nooit te oud om Bijbel te lezen. Nooit te oud om rustig bij hem te komen. En te zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Heer, hoe moet ik nou bidden voor de zendelingen? De volgende, Matteüs 18 is nog zo'n tekst. Ook heel apart hoor. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? Dat is ook zo'n typisch tienergedrag, weet je wel. Wij kunnen ook wel vinden dat, denk je, wie is de belangrijkste, maar ik ga het niet zeggen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Wie is nou het belangrijkste? Simon Wit? Nee, dat ga ik niet. Kan ik wel vinden, maar dat ga ik niet zeggen. Het is typisch tienergedrag. Wie is nou de belangrijkste? U mag vooraan zitten. Dat, ja. Of papa, van wie hou je het meest? Dat hebben uw kinderen misschien ook gehad. En ook de Heer Jezus ging daaraan voorbij natuurlijk. Maar wij denken die dingen wel als ouder, maar je gaat het niet zeggen. Maar deze lui wel. Of gewoon nog een ander ding heb je. Er waren twee stellen van twee broers, Johannes en Andreas. Nee, ja, Johannes en Jacobus. Petrus en Andreas. Dus als bijvoorbeeld Petrus nummer in de 20 was, was in ieder geval zijn broer een stuk jonger. Dus er zitten hele jongens bij. Maar wat het punt was in hun geloof, ze kozen voor Jezus. Ze lieten alles achter. En dat geldt voor jongeren, dat geldt voor ouderen. Voor mij, dat je alles achterlaat. Ik heb zo straks, ik heb dat daar liggen, wat meer tekst. Mag u meenemen, één bij gezin? Wat meer teksten over jonge mensen. Jeremia in het Hebreeuws blijkt. Jeremia was ook een tiener. Dat is een bepaald Hebreeuws woord. Wordt alleen gebruikt voor tieners tussen de 15 en 20. Josia, koning Josia. Josia staat er. Die was 8 jaar oud toen hij koning werd. En toen hij 8 jaar geregeerd had, ging hij de Heere zoeken. Toen was hij dus 16. En toen hij 20 jaar was, zegt de Bijbel, toen ging hij alles veranderen in de maatschappij daar. En ondanks wat de wijze raadsheren van in de 80 zeiden, of de geleerden, of wat het volk zei, hij ging gewoon doen wat God zei. Een jongetje van 20 jaar. Of je ziet het ook toen de Heer Jezus stierf, was toen 33, dat zijn jongere broer Jacobus was de hoofdleider van de enige, belangrijkste, de grootste kerk van de wereld. Dat kun je in Handelingen lezen. Jacobus was een jongere broer van de Heer Jezus. Dus hij was niet ouder dan 30. En hij was dé grote leider van dé grote kerk in de wereld. Dus heel apart. Ik vind het zo geweldig dat de Heer daar jonge mensen voor gebruikt. Om verschillende redenen. Die zijn nog open om te veranderen. Maar misschien ook als je jonge mensen gebruikt van 20 en tot Johannes, die wel was ver in de 90, blijkt uit zijn brieven. Dus die heeft hij 70 jaar kunnen gebruiken in de uitbreiding van zijn koninkrijk. Timotheus was een jonge man. Dat Paulus zegt, laat je niet onder de tafel praten omdat je zo jong bent. Maar het gaat mij erom om u te laten zien. Die teksten vind ik mooi, maar ook al voelt u zich onzeker. Al voelt u je niet waardig. Al ben je onkundig. Maar de Heer zoekt alleen maar iemand die zegt, ja, ik ga ervoor. Net zoals met trouwen, je gaat ervoor. Je gaat niet samen wonen. Je gaat niet samen leven. Van ja, het kan vriezen, kan dood, je gaat het niet, de gaat weer. Je gaat een verbond aan. Het huwelijk is ook een verbond. In goede dagen en in kwade dagen, je gaat met elkaar op stap. En zo is het ook met de Heer, dat je zegt, Heer, ik ga ervoor. En dan moet je eens opletten. Als je dat doet, ook nu nog. Als je dat doet, dan ga je hem leren kennen. Dan gaat hij zichzelf aan je openbaren. Dan krijg je een hartsrelatie met hem. Dan ga je eventueel ook wonderen zien. Zeker de geestelijke wonderen, maar misschien ook van directe gebedsverhoring. Maar God zoekt mensen die ja zeggen. Nog even een paar dingen over die jonge lui, even over hun karakter. Dat waren ook geen makkelijke jongens hoor, dat waren doerakken, dat waren echt, je zou niet helemaal willen dat ze je zoon waren. Dat is nog even de vraag. Zoals Johannes en Andreas, dat waren streepbrugge types, die wilden vooraan zitten. Die wilden naast Jezus zitten, wat ik net zag op de beste plaats. Of de volgende, in Marcus 3 zie je het ook. Dat waren wat jongens, hoor. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus, dus Johannes was de jongere. Aan hen gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent. Heus, dat was wat Jezus... Een fatsoenlijke man, 30 jaar, en die gaf een donder, zonne van de donder, donderjaren, wapen, driftekers, zullen wij vuur van de hemel laten komen, omdat ze, en zo, dat waren geen makkelijke jongens, je leest er overheen, maar eigenlijk als je denkt, ja, maar als mijn zoon zo zou zeggen, dan zou ik zeggen, hé jongens, oh, dat staat bij de volgende, laat het even zien, Lucas 9, dan zou ik tegen mijn zoon is oudste in de gemeente, dan zou ik zeggen, Stefan, jongen, ga maar muziek spelen, want dat hoor je niet zo te doen als een oudste van. Ja, en toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij, Heere, wilt u dat wij zeggen dat vuur van de hemel moet neerdalen en een verteren, zoals ook Elia gedaan had. Ja, dat zagen ze wel zitten, dat is nou een wonder, hè? Elia deed wonderen, ja, zo werd het ook wel. Bam! Ja, maar Jezus zegt, jullie begrijpen helemaal niet waar het om gaat. Jullie snappen het evangelie helemaal niet. Ja, Elia deed dat, maar... Als je leest wat eraan vooraf ging. Elia heeft gevast en gebeden en de Heere gezocht. Dat was niet dat Elia bijvoorbeeld bad voor 3,5 jaar geen regen. Helemaal niet. Hij bad dat wel, maar hij zocht eerst de Heere. En de Heere wilde 3,5 jaar geen regen geven. En toen ging hij bidden en gebeurde. Dat was niet geen schietgebedje. Hij heeft de Heere gezocht. Jaha, en dat is ook wat wij mogen doen. Maar zij waren mannen met een kort lontje. En ze zeiden van, als zij hier, wij evangeliseren hier, als dat niet goed gaat, nou jongens, vuur erin. Wat een hoogmoed. En toch waren juist die Petrus en die Jacobus en Johannes, die waren het dichtst bij Jezus. Jezus had 12 discipelen, waarvan 3 heel dichtbij en 9 iets verder weg. En want je leest altijd... Petrus, Jacobus en Johannes, die gingen met hem mee, de berg op enzovoort. Maar het waren wel mannen en vrouwen. Nee, zij waren mannen, maar wij kunnen mannen en vrouwen zijn die voor Jezus kiezen. Ze lieten alles achter. En dat is het kenmerk, ook voor u, ook voor ons. Laten wij alles voor Jezus achter. Dat we tijd en passie aan Jezus geven. Ook onze tijd, niet aan het werk voor de kerk... Dat is makkelijker. Het is makkelijker om voor de kerk te werken dan met de Heer van de kerk om te gaan in een persoonlijke relatie. En dat geldt voor jongeren en ouderen. Nog één tekst, Matteüs 28. Oh, de Heer Jezus is zo geduldig. Hè? Dat was nadat hij was opgestaan. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen enzovoort. Maar sommigen twijfelden, die hadden zoveel wonderen gezien. Ze hadden Jezus aan het werk gezien. Ze hebben zijn opstanding gezien. Ze praten met hem na zijn opstanding en toch twijfelden ze. En de Heer Jezus ging daar helemaal niet op in. Hij ging er volkomen aan voorbij. Hij zei, ga heen. Ook als wij twijfelen. Dan gaat het gewoon nog voorbij. Het is niet van, oh, maar als je bidt moet je niet twijfelen. Of als je dit en dat doet moet je niet twijfelen. God gaat er aan voorbij. En hij kijkt naar uw hart. Of daar een passie is voor Jezus. En dan mogen we ook voor onszelf bidden. Dat is er een passie. En al, u zit hier. En ik ken de meesten niet. Weet u zeker dat u ooit echt voor Jezus hebt gekozen? Ik was een keer met Gerard Ham, iemand uit Rusland, die ik toen de tijd vertaalde. Waren we ergens in een Pinkstergemeente in Arnhem. En Gerard had zo gesproken, kwam een oudere zuster naar hem toe. En die had moeite dit en dat. En Gerard zegt in het Duits, hij zegt, bent u wel wedergeboren? Zij zegt, dat weet ik niet. Ze zegt, ik kom al 20 jaar hier in de Pinkstergemeente, maar ik weet niet of ik wedergeboren ben. Dus toen hebben we eerst daar maar voor gebeden, dat ze mocht wedergeboren worden. Een Nicodemus ervaring. Het gaat er niet om of je zondeloos bent, of je jong bent of oud bent, maar of je dicht bij Jezus wilt zijn. Of je met hem door het leven wilt gaan. Jezus is een geweldige God die met ons wil omgaan. Ben je bereid, zoals de discipelen, om hun boot achter te laten? Dat was het punt. Hij kwam er langs. Hij zegt, volg mij. Hij keek zelfs niet om. Hij liep gewoon door. Hij zegt, volg mij. En toen lieten ze terstond hun boot achter. En dat is wat de Heer Jezus van mij vraagt. Van de jongeren vraagt. Ik heb het toen in onze gemeente gezegd. Ik zeg, een tiener is niet iemand die meewaait met de wind van de televisie, de wind van de trends. Een jongere is niet een kwal die meedrijft op de golven van de zee. Maar een jongere van Jezus is een boom die vaststaat met zijn wortels. Dat kan, en ook in uw leven, er kan enorme wind komen. Dat je denkt, ik breek bijna. Ik hou het niet. Mijn wortels. Mijn stam. Maar ik blijf staan. Een jongere die Jezus volgt, is niet als een kwal die meedrijft, maar als een dolfijn die tegen de stroom inzwemt. En dat is wat ik moet leren. En dat maakt geen piet uit hoe lang ik de Heer volg. Och, dat was leuk, laat ik even noemen. Dat was een paar weken geleden, was bij Open Doors, hadden ze het nieuwe gebouw. Daar werkten ze de eerste week en toen kwam de directeur. Ik was daar toevallig voor wat anders. Ik zit in die zaal. En toen kwam de directeur en die had alle medewerkers opgeroepen en ze wilden het gebouw van de Heer opdragen. Hij zegt, we gaan door het gebouw lopen en dan gaan we voor het gebouw binnen. Dat de Heer daar mag werken enzovoort. En toen zeg ik, Maarten, mag ik als eerste bidden? Ik zeg, 50 jaar geleden en 1 week en 1 dag ben ik bij Open Doors bekeerd. 50 jaar en 1 week en 1 dag was toen toevallig zo, was ik bij Open Doors bekeerd. En toen heb ik zeg, mag ik voor de nieuwe medewerkers bidden? Ik was al 7 jaar met pensioen. En ik heb daar gebeden en plotseling begon ik heel emotioneel te worden. En ja, dat God hun op hun weg mag helpen. Maar ik wou dus zeggen, het maakt niet uit of je al 50 jaar bent of jong bent. Je kunt het zelf niet. Het gaat erom dat we Jezus volgen. En met passie hem volgen. Zeg, Heer, geef mij uw geest, geef mij uw passie, geef mij uw volharding. Wilt u het in mij doen? Of hoe je dat ook bidt. En ik geloof ook dat de toekomst moeilijker gaat worden. En dat de wereld tegen de christenen zal komen. En zoals tegen Israël steeds meer. Maar ik geloof ook heel sterk dat wij steeds meer grotere wonderen zullen gaan zien. De mensen buitenaf zien het niet, maar wij zullen het zien. Het valt me zo op, toen Jezus stierf, toen zag heel Jeruzalem het. Alle vreemdelingen, dat was fanfare, tamtam, daar gebeurde iets. Alle mensen zaten te kijken. Uit Cyrene en zo, uit Libië en waar dan ook. Maar toen Jezus opstond, waren er maar een paar mensen die het gezien hebben. Een stuk of 12, misschien meer. Maar de grote menigte zag het. En zo zal het ook met ons gaan, ben ik vast van overtuigd. De buitenwereld zal tegen worden. En ze zal zeggen, waar is die God van jullie nou? Maar de kleine kern van getrouwe christenen die Jezus volgen door dit en dun, die zullen steeds meer wonderen zien. Dat de mensen buiten het niet zien, maar wij wel. En zullen steeds meer bemoedigd worden. Er is een hoopvolle toekomst. We gaan een geweldige tijd tegemoet. Maar door moeite heen. Maar God zal laten zien dat hij bestaat en luistert. Jezus kon die jovo's, zoals wij ze in Harderwijk noemen, de jongvolwassenen daar, de tieners, die jongvolwassenen gebruiken om de wereld te veranderen. Hij kan ook u gebruiken om uw wereld te veranderen. Uw omgeving, u kunt gewoon bidden voor die mensen. Laten we volhouden, niet tot het bittere einde, maar tot het glorieuze einde. En met Jezus doorgaan, door gebed voor jongeren in de gemeente, buiten de gemeente, maakt niet zo ver uit. Maar dat we elkaar aansporen, we hebben een hoopvolle toekomst. En we gaan bidden dat jonge mensen het evangelie gaan groeien. Ik heb ook tegen de jongeren gaan verkondigen. Ik heb ook tegen de jonge mensen in Harderwijk gezegd, Ik geloof dat jullie veel sneller in het geloof zullen groeien dan wij vroeger. Want er is geen tijd meer om tientallen jaren te groeien in het geloof. Want dan is Jezus al lang terug. Maar de jonge mensen zullen veel sneller groeien en meer kracht hebben dan wij vroeger. Dat kunnen we proberen. Zullen we samen eindigen met gebed? Heren, dank u wel voor uw woord. Dat als we dat ook weer goed bekijken, dan blijken dat allemaal onervaren, onzekere tieners te zijn. Of misschien jonge twintigers. En daar hebt u de wereld mee veranderd. Niet omdat zij dat zo goed konden. Maar omdat u door hen werkte. Omdat ze wel open stonden voor de werking van uw Heilige Geest. Wilt u mij ook zo helpen? Om open te blijven staan voor de werking van uw Geest. Sommige ouderen zullen misschien het een beetje hebben opgegeven. Die denken, ja, ik moet zien vol te houden tot het einde. Heer, maar geef ons opnieuw dat vuur, passie, om Jezus te volgen. Om Hem zijn werk te laten doen. Heer, we hebben het allemaal nodig, ik ook. Als ik thuis ben en in mijn eentje ben, of wat ook. Heer, dan blijkt wat ons werkelijke karakter is. Heer, wilt u het aanvullen? Wilt u het vernieuwen? Nieuwe kracht geven voor ieder die kijkt of hier zit. Laten we even stil zijn, een halve minuut, dat u even met God overlegt wat uw verwachting is, wat uw wens is naar en van God. Heer, ik moet zo denken aan ook Daniel. Die was al bijna 100 toen u hem nog allerlei dingen liet zien. We weten van Johannes. Het was in de 90 toen hij die openbaringen kreeg van openbaring, het boek van openbaringen. We weten van Abraham, die was wel 100 toen u hem allerlei dingen liet zien en beloften gaf. Heer, wilt u ook zo in ons leven werken? Ook zoals Jacob, die op zijn sterfbed nog profetieën gaf over zijn zonen, waarin staat hij en hij trok zijn voeten op het bed en stierf. Tot allerlaatste had hij iets te vertellen over God. Hier wilt u zo dat ook in ons leven bewerken. Vraag uw zegen, uw genade, waar we volkomen onze hoop op hebben gevestigd. In Jezus' naam. Amen.